Gemeente, er zijn vanmiddag voor u de volgende afkondigingen. Mevrouw Van Driel van de Bredevoorde en de heer Van Poelgeest senior zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En mevrouw Van den Berg van Vuur is opgenomen in Oud-Zonneburg. Op Theo verleent de zaterdag 12 november hoop in het huwelijk te treden Jeroen Sebastiaan van der Bos en Teres Ong Mai Ling. De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 9 uur in de Armenian Church te Singapore. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden. Aanstaande woensdag is er weer een ouderenmiddag en deze begint om 2:30. Ouderen zijn van harte welkom. Aanstaande zaterdagochtend heeft de KBC iemand van woord en daad uitgenodigd. Alle ouders van de KBC-kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. De ochtend begint om 10:30. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en deze heeft een bijzondere bestemming, is bedoeld voor de hulp aan de slachtoffers van de ramp in Pakistan. De tweede collecte is voor de kerkvoordij. In deze dienst zal voorgaan onze eigen wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
De hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 115 en daarvan vers 8. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht. En wat er verder volgt, Psalm 115 vers 8. Wij doen belijdenis van het geloof vanmiddag met een paar woorden uit de Dordtse leerregels. En daarvan hoofdstuk 3-4, de eerste 3 paragrafen. En daarna zingen we samen uit Psalm 33 vers 7, de grote schepper van alle dingen. Psalm 33 vers 7, na de belijdenis van het geloof, en dat doen wij met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, de eerste 3 paragrafen. En daar staat dit. De mens is van den beginne naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en zijn hart met gerechtigheid en in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. En heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van oordeel in zijn verstand. Boosheid, weerspannigheid en hardigheid in zijn wil en in zijn hart. mits schades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Paragraaf 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij verdorven zijnde verdorvene, alzo dat de verdorvenheid na Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. En dan paragraaf 3. Over zulks zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Tot zover. De Bijbel in het Oude Testament in Genesis en daarvan het derde hoofdstuk. We lezen Genesis 3, vers 1 tot en met 15. Het gaat over de zondeval van de eerste mensen. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat ge niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God. in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zit hij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welk ik u gebood dat ge daarvan niet zoudt eten? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzen vermozzelen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond in deze leerdienst verder gaan met de overdenking van de Heidelberger Catechismus. En wij zijn gekomen aan zondag 3. Dat gaan we nu eerst samen lezen. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Vraag 6, 7 en 8. Allereerst vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord, nee hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. En dan vraag 8. Maar zijn wij alzo verdorven, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord, ja wij, tenzij dan dat wij door de geest van God weder geboren worden. Tot zover. Wij willen gedenken aan in de voorbeden aan Jeroen en Teres die gaan trouwen. Mevrouw van Driel, zoals al is afgekondigd, die weer thuis is. We denken ook aan de familie Broekes, waar vorige week een moeder en een oma is overleden en begraven. Mevrouw Bruurmijn, die wacht op een uitslag van de dokter wat betreft een longonderzoek. En ook de familie Poelgeest en mevrouw Van den Berg. Zullen we samen bidden. Trouwe God in de hemel. Wij danken u dat wij in een grote stad als deze nog een plek hebben waar we tot rust mogen komen. Te midden van het gewoel van zo'n stadsleven, ook op uw dag, is er nou een plek waar we mogen bijkomen. Hier in de kerk, uw huis, wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Als we dat vandaag mogen hebben, dat we rust mogen krijgen in ons hart en dat we het vette van de woordverkondiging mogen proeven en smaken, dan hebben we een gezegende zondag gehad. Dan kunnen we de week weer in, dan hebt u ons gevoed, Heren. Verzadigd met het goede van uw woning. Wij danken u dat we ook ten tweede male hier mogen zijn. En nou zijn onze ogen vanavond op u gericht, Heren, want vanuit onszelf is er geen verwachting. We zijn in de schriftlezing en ook in de catechismus en ook in de Dordtse leerregels op onze plek gezet. Dan is er van geen enkele mens enige verwachting. Maar Heren, nou mogen we elke zondag beginnen, elke preek met onze hulp en enige verwachting is niet van elkaar. Wij gaan het niet maken, wij moeten het niet gaan maken. Maar onze hulp en onze enige verwachting, dat is van u. En Heren, nou bent u een God die nooit beschaamd doet uitkomen. U bent een God die allen die u verwachten, die komt u tegemoet. En daarom heffen we onze ogen vanavond ook tot u die in de hemel zit en we bidden om uw gunst, om uw hulp. Dat mensen die u niet kennen vanavond, dat de slag vanavond mag vallen. dat de brug naar de wereld mag worden opgehaald en het hart aan u mag worden gegeven. Dat ik mijn hart aan de Heere Jezus verloren heb, dat zou zo groot zijn, Heer. En dat kunnen wij niet bewerken, maar u wel. En daarom hebben we zo nodig de Heilige Geest, want hoe dringend we ook zouden prediken. En hoe ernstig we ook mensen zouden vermanen. En hoe lieflijk we ook zouden nodigen, dus het wordt geen één ziel in beweging gezet, tenzij dat u erin meekomt. En Heren, daar willen we u om bidden. U hebt ons zoveel te schenken, zoveel meer dan de wereld ons ooit te bieden heeft. U schenkt ons in die blijde boodschap die verkondigd mag worden. Elke evangelieverkondiging is ook een evangelienodiging. We krijgen vanmorgen en we krijgen vanavond een uitnodiging van u. Een evangelienodiging. En wat doen we daarmee? Erop ingaan of aan ons voorbij laten gaan? Verscheuren we die uitnodiging? Heere, gij komt tot ons met die blijde boodschap dat er vergeving is voor al mijn zonden die ik in het verleden gedaan heb. En dat er vernieuwing is van mijn leven vanaf nu. En dat er voor mijn toekomst straks een eeuwig zalig leven bij de Heere mag zijn. U heeft wat voor mijn verleden al die zonden in ene klap weggevaagd. U hebt wat voor het heden, een nieuw leven met u. En u heeft ook wat voor de toekomst. En wat bent u rijk, en wat bent u gul, en wat bent u mild. Dat u dat ons aanbiedt. U dat laat uitdelen, ook vanavond. O, mogen onze ogen ervoor open gaan. En Heere, dat wij ons hart, dat we u zouden mogen omhelzen. Dat we niet meer van u af kunnen, maar ook niet meer van u af willen. Heere, werkt u zo, gaat u de rijen langs, bank voor bank. O Jezus, raak ons aan door uw woord en door uw Heilige Geest. We danken u. Danken u dat er mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen. En toch, o God, mevrouw van Driel, die ontslagen is uit het ziekenhuis. De knieoperatie die goed gelukt is tot nu toe, dat ze mag aansterken, gedenk haar. We danken u, Heere, dat ze ook een beetje dankdag mocht houden in het ziekenhuis. De woorden zo op haar afkwamen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor mij, voor zijn genade vergelden. Dan hebben we dankdag ziekbed. U bent goed voor haar geweest. Heere, sterk haar verder. We willen ook denken aan meneer van Poelgeest, gedenk hem. Heere, ook in de uitslag hoe het verder zal gaan, ook de komende week. Gedenk hem, Heere, geef hem ook stervens genade als het zover komt. Op uw genade alleen kunnen we leven, op uw genade ook de doodsnik geven. Heer, als die enige troost in leven is sterven. Wat helder mag zijn, dat kan nog zo bestreden worden, Heer, als het erop aankomt. Wilt u de Satan weren en geef dat zijn ingang ruim en gemakkelijk mag zijn op uw tijd. Kon het zijn, sparen nog een poosje en zo niet, maak hem bereid, Heer, om heen te gaan. Leunend op zijn liefste alleen. Heere, trek hem, opdat hij u mag nalopen. Tot op die laatste ruk, trek hem dan naar binnen. Gedenkt u ook mevrouw van den Berg van Vuren, ook voor haar wordt het vroeg of laat dat haar ziekbed een sterfbed wordt. Zij is niet bereid. O Heere, kom nog over. Nou, het is wel erg laat als je 88 bent, maar voor u nog niet te laat. Heere, wilt u haar als een verloren schaap redden uit de klauwen van de Satan? Geef haar hoop, licht en uitzicht, opdat ze niet voor eeuwig verloren gaat. Een allerverschrikkelijkste werkelijkheid. O Heere, geef haar vaste grond te mogen rusten op uw volbracht middelaarswerk. We danken u dat we mensen mogen trouwen, al is het ver weg. Gedenkt u Jeroen, die hier geen onbekende is in de gemeente. Geef hem een blijde dag, zijn trouwdag, samen met zijn aanstaande vrouw en echtgenoot. Heere, gaat u met hen mee, zegen hun huwelijk, stel ze tot een zegen. We denken aan de rouwdragenden in ons midden. Maar ook afgelopen week weer een moeder en een oma is heen gegaan. Het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Dan worden we er weer zo bij bepaald als familie. Die achterblijft en naar de rouwdienst luistert. En bij het graf van moeder en oma staat. Dan worden we zo weer met je neus bovenop gedrukt. We hebben hier geen blijvende stad. We reizen hier maar een poosje door dit leven heen. En straks Dan komen we onze eindbestemming, maar dat moet wel goed zijn. Heere, en dat is niet goed zoals we geboren worden. Dan staat ons hart verkeerd. En daarom willen we u vragen, o God, werkt ook in het nageslacht van al die achterblijvers. Wilt u troost geven aan degenen die rouw hebben. Maar geef ook dat het hart, dat er uit dit verlies winst geboren mag worden. We denken ook aan mevrouw de Kiefte, die haar man ook kwijt is alweer enige weken geleden. En kan mevrouw Groenewoud, die ook haar man kwijt is. We dragen zo de rouw dragen als het nou langere tijd geleden of kortere tijd. Die wond van binnen die gaat toch eigenlijk nooit meer dicht. De tijd heelt alle wonden, maar het is niet waar, heren. Er is bij u wel balsem voor die leegte die van binnen wordt gevoeld. Zo willen we ook allen die het moeilijk hebben aan u opdragen. Soms kunnen mensen het zo moeilijk hebben die depressief zijn. Niet alleen oude mensen, die jong ben. Heren, door zware ziekte of door hoge angsten gekweld of door diepte waar ze doorheen moeten. Diepe vrees, hoge aanvechtingen, zware ziekte, zodat we zelf niet meer kunnen bidden en dan willen we voorbeden doen. Voor hen die niet meer kunnen bidden, omdat ze zo aan de grond zitten. Heren, houdt u ze vast. Als het moeilijk wordt, als het moeilijk is, ook bij het vallen van de bladeren, dan zijn er altijd weer mensen die daar last van hebben. Heere, houdt u ons vast. Laten die armen van u ons mogen omringen. Want als wij niet meer kunnen bidden, Heer, wel zouden willen, maar niet meer kunnen, dat we dan mogen zuchten, mogen opzien naar boven, dat er eentje is aan de rechterhand van zijn vader, die altijd leeft om te bidden en die er gelukkig nooit mee ophoudt. Heere Jezus, zo willen we ook deze dienst aan u opdragen. Geef me de kracht van uw geest om makkelijk te preken. Eenvoudig te preken, maar dat er ook een kracht vanuit mag gaan. Dat het niet zomaar een praatje is van een dominee, maar dat er vanavond mag worden gevoeld dat u er bent. En waar u er bent, Heere, dan is het stil. Dan wordt er geluisterd, maar dan gebeurt er ook wat in ons hart. Dan worden onze harten gebroken en dan worden ook harten vervuld met uw heilige geest en met uw glorie. Heere, geef ons een gezegend uur uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ook, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En we zingen ook vers 5. Verberg uw oog van mij bedreven kwaad. Psalm 51, vers 3 en vers 5. Gemeente, wij willen vanavond, 's avonds, dan houden we de leerdiensten. Dan gaan we wat dieper in op de stof. Wij willen vanavond samen gaan stilstaan bij zondag 3. En om de gedachte te bepalen, zondag 1 ging over de troost van God. Wat is uw enige troost in leven en sterven? In zondag 2 ging het over de wet van God. En nu in zondag 3 gaat het over het beeld van God. We hebben de vorige keer gezien in zondag 2, ging het over de wet, dat we ellendig zijn. Die wet, dat is als een spiegel, die toont ons onze ellende. Die eist liefde, maar die werkt uit dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. Zo hebben we gezien. Ja, en als het nou zo is, dan vraag je je af, hoe komt dat nou toch eigenlijk? Dat het zo treurig met ons mensen, want het gaat over ons, dat het eigenlijk zo treurig met ons mensen ervoor staat, dat we geneigd zijn een hekel te hebben aan God en aan een ander. Dat we leven, dat we net doen alsof God lucht is. En dat we langs de naaste de neiging hebben heen te leven. Hoe komt dat toch, dat een mens zo in elkaar zit? Is dat een constructiefout misschien van de schepper? Is dat een fabrieksfout van mijn maker dat ik zo'n verkeerde neiging heb, dat mijn hart zo verkeerd is? Nou, en dan zegt zondag 3, nee, daar mankeerde niks aan. Zoals we gemaakt en geschapen zijn, dat was wel goed. Maar wat is dan de oorzaak van de zonde, van die verkeerde geneigdheid? Nou, daar gaat het in zondag 3 over. Over de oorsprong van de ellende, de oorsprong van de zonde. Zondag 3, dan gaan we terug naar Genesis 3, wat we gelezen hebben. Daar is misgegaan, Genesis 1 en 2, die goede schepping van God. En toen Genesis 3, al snel naar de schepping, toen is misgegaan. Nou gaan we dus terug in gedachten naar Genesis 3. Gods beeld geschonken, vraag 6. Vraag 7, Gods beeld verloren door de val en de ongehoorzaamheid. En vraag 8, dat is Gods beeld hersteld door de wedergeboorte. Dus zondag 3, dan gaan we terug naar Genesis 3. En zondag 3 heeft dus ook 3 vragen, vraag 6, 7 en 8. Ik zou het simpel kunnen zeggen, in vraag 6 gaat het over hoe het was. Die schone schepping van God, goed gemaakt. In vraag 7 gaat het over hoe het werd, door de zondeval. En in vraag 8 gaat het erover hoe het worden kan door de wedergeboorte. Nou, dat zijn de 3 punten voor vanavond. Ik zet boven de preek Gods goede schepping. We gaan dus letten op hoe het was, vraag en antwoord 6. En hoe het werd, vraag en antwoord 7. En hoe het worden kan, vraag en antwoord 8. Nogmaals, we hebben dus vorige keer gezien, om de gedachtenlijn wat vast te houden, we hebben vorige keer gezien de spiegel van Gods wet. En als daar wat licht over valt, we kijken in de spiegel van de wet, zoals die ook elke zondagmorgen in de kerkdienst wordt voorgelezen, dan zien wij dat wij misvormd zijn door 1000 zonden. In plaats van God liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf, dan hebben we de neiging om te zeggen, ik eerst. En dan de hele tijd niks en dan pas de naaste en dan pas God. Ik heb mezelf zo op het oog. Ja, de catechismus is wat dat betreft als een ervaren dokter. Nadat die dokter de aard van mijn kwaal heeft vastgesteld. Jullie hebben een afwijking, zegt de catechismus. Wij hebben allemaal een afwijking. Een zondige neiging. Als we moeten kiezen, dan kiezen we altijd voor de verkeerde kant. Een neiging, we kiezen voor het kwaad en niet voor het goede. Geneigd, we hellen die kant over. We hellen van God af. En mezelf. We hebben een zondige afwijking. Verlaters van de wet en haters van God en de naaste. Nou, als dat nou zo is, als een dokter dan de aard van je ziekte heeft vastgesteld, dan zeg je, nou gaat die dokter een recept uitschrijven, medicijn, van als je dat en dat inneemt, dan is het weer, dan gaat het wel over. Nee, dat vind ik heel opvallend. Een leerpunt voor mezelf. Nu gaat de catechismus in zondag 3 niet gelijk het geneesmiddel, een paar pilletjes voorschrijven. Nou, dat en dat, en dan is het oké. Dat doet hij niet. En dat moet ik ook niet doen, gemeente. Er staat in de Bijbel dat er dominees zijn, valse profeten, die genezen de breuk van de dochteren mijns volks op het lichtst. Dat is er vrede dat er is gereden. Nee, een goede dokter die stelt niet alleen vast wat je hebt, maar die gaat ook verder vragen. Die stelt een aantal vragen. Geen zachte heelmeester is de catechismus. Een goede arts gaat onderzoeken waar nou die zielenkwaal, waar die kwaal vandaan komt. Hoe is dat nou ontstaan, dat is zondag 3? Is dat misschien erfelijk? Zit dat in de familie? Ja, dat zegt een dokter als je thuis gaat. Zit dat misschien in je genen? Komt dat in het voorgeslacht ook voor? Hebben ze er ook aan geleden aan die ziekte die u hebt? Wanneer bent u ziek geworden? Heb je soms wat verkeerds gegeten? Adam en Eva, hebben jullie misschien wat verkeerds gegeten waardoor je die neiging hebt gekregen? Waardoor je ziek bent geworden? Dus die dokter gaat vragen naar de oorsprong. En die gaat ook vaststellen de omvang van die ziekte. Die omvang van dat kwaad. Daar gaat het over in zondag 3. Nou, laten we gaan kijken naar vraag 6. Eerste vraag. Heet dan God de mens al zo boos en verkeerd? Er staat letterlijk pervers. Boos en pervers geschapen. Ja, je zou dat wel verwachten natuurlijk. Als er in die vorige vraag wordt gezegd dat ik van nature geneigd ben God en de naaste te haten. Ja, van nature, zo word ik dus geboren. Dus ja, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Dus heeft dan God de mens verkeerd geschapen? Ja. Zo is het nou altijd, gemeente, met ons. Zo zijn wij mensen. We zijn geneigd om God of een ander de schuld te geven. Misschien heeft God mij wel verkeerd gemaakt. We hebben altijd weer de neiging om God de schuld te geven en om onszelf te verontschuldigen. Die schuld afschuiven, dat is zo'n algemeen kwaad. Herkent u dat in uw eigen leven? Nee? Dan heb je geen zelfkennis. Ik zeg u vanavond dat sinds Genesis 3, wat we gelezen hebben, dat de schuldvraag is opgelost. Want de schuld ligt altijd bij een ander. De schuld ligt altijd bij een ander. Ik niet, nee, maar zij. Dat begon met Adam. Adam, waar zijt gij? Wat hebt gij gedaan dan? Kinderen weten dat. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die. Ja, hij zegt letterlijk dat mens. Die u aan mij gegeven hebt. Toen hij voor het eerst zijn vrouw zag, ja, toen was hij in verrukking en extase. Nou, ben je de vlees van mijn vlees. Hij was helemaal ondersteboven. Zo blij met zijn vrouw. En nou zegt hij, dat mens. Heere God, had u me maar een betere vrouw gegeven. Was niet gebeurd. De schuldvraag wordt afgeschoven op een ander. Niet ik, maar zij. Eigenlijk u, want u hebt ze aan mij gegeven. Zo gaat dat. Als twee kinderen ruzie hebben, nou, dan kom je dan als pa. En dan zet je ze tegen elkaar en dan vraag je, wie is er van jullie begonnen? En dan gaan die vingertjes tegelijkertijd, zij of hij, altijd naar een ander. Als je een onvoldoende op school gehaald hebt, ja, hoe gaat dat nou? Komen ze terug? Ja, die leraar, dat vind ik zo'n eikel, zeggen ze dan. Ze heeft zeker een onvoldoende gehaald. Dat scheelt weer altijd bij een ander. Zo gaat het toch? We zijn er zo goed in, zeg maar, om uitvluchten te bedenken om nou een andere schuld te geven. De tijd, de omstandigheden, de ouders, het ligt aan de opvoeding, het milieu, je vrienden, komt door verkeerde vrienden. En misschien ook in de kerk, ja, ik weet eigenlijk wel zeker in de kerk. Het ligt altijd aan de dominee of aan die kerkraad waar nooit wat mag. Die kerkraad die zo ouderwets is, maar het ligt altijd aan een ander. Ik zou zo niet wezen als, nou, als dit of dat, maar anders. Mensen in de wereld geven God de schuld. Je moet er maar eens over spreken, over God. Dat is vooral in mijn tweede gemeente zo, een hele grote rand van onkerkelijke mensen, waar je dan wel binnenkwam als dominee. Weet je, half evangelist was je. Ja, dan zaten ze zo een beetje te zappen voor die televisie. En dan kwam je als dominee en dan ging je over God praten. Ja, dominee, moest kijken wat ik nou allemaal zie op het journaal, hè. Als God nou liefde is dan. Nou, dan krijg je het hele verhaal te horen. En ondertussen dan zitten we net zo makkelijk om een kopje koffie weg te spoelen. En we lijden er niet onder. Maar het is zo makkelijk om vanuit de stoel al zappend God de schuld te geven dat hij geen liefde is. Ja, zo kan het ook. Maar in de kerk gebeurt het ook. Er zijn mensen die al jarenlang in de kerk zitten. Ook hier, vermoed ik. En die zeggen van ja, mijn zonden zijn nog niet vergeven. Ik heb geen zekerheid van de zaligheid dat ik naar de hemel ga straks. Weet ik, hoe komt dat dan? Ja, dominee, als God mij niet uitverkoren heeft dan kan ik er ook niks aan doen. Dus als je verloren gaat, dan is het eigenlijk toch God die jou niet bekeerd heeft. Ja, zo zal wel aan mij liggen, zeggen ze dan. Maar ondertussen geeft God de schuld. Daar zijn we zo goed in. Maar gemeente, ik geloof dat Gods geest, als die aan je hart gaat werken, dan weet je wat je dan gaat zeggen? Dan ga je zeggen met Augustinus, ik zal het eerst in het Latijn zeggen, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Mijn schuld, mijn allergrootste schuld. Dat is Augustinus. Of zoals David dat zegt, dan is het niet meer een ander, dat is God niet meer. Maar David zegt, hoe zegt David dat? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Tegen u alleen heb ik misdreven. Dat is het begin van jouw bekering. Dat ga ik zeggen. Niet meer een ander, maar ik. Nou, wat staat er in antwoord 6? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Een kind van de Heere die vindt het verschrikkelijk als God beschuldigd wordt. Het ligt niet aan God. Het ligt aan mij. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat doet pijn in je ziel als God beschuldigd wordt, hè. Als er betrekking op de Heere gekomen is in je leven, dan wil je van God geen kwaad woord meer horen. Dat doet pijn als je hemelse vader beschuldigd wordt. Het ligt niet aan God en het komt niet van God, want God is goed. Maar God heeft de mens goed en uit een evenbeeld geschapen, Satan. God is goed en hij doet goed. Spurgeon die zegt zo mooi. Hij zegt, de naam God, hè, God, is eigenlijk een afkorting van good. Zit er maar een ootje bij. God is eigenlijk een afkorting van goed. God is goed. En dat zien we al eigenlijk in het paradijs. Genesis 1 en 2. Genesis 1, de schepping van de hemel en aarde. Tot 6 maal toe lezen wij dat het was goed wat God geschapen heeft. Het Hebreeuwse woord kennen jullie ook, kinderen. Dat woordje tof. Het was tof. Welk Hebreeuws? T-O-V. Tof. Het was goed wat God geschapen heeft. En dan de mens als leste en als beste. God is wat dat betreft net zo zorgvol als een moeder. Als een vrouw die in verwachting is. En die zorgt dat alle spulletjes, mag ik dat zo met even gesproken zeggen? Die zorgt dat alle spulletjes, dat de kinderkamer gereed is. Behang en wieg en zo. En het commode en de kast. En dat alles gereed is. En als dan alles gereed is in die kinderkamer, ja, dan kan het kind komen. God heeft in die eerste 5 dagen van de schepping, heeft God alles gereed gemaakt. En toen werd de mens geschapen. Zomaar in die prachtige hof van Eden. Als een kroon, een pronkstuk van de schepping. En als God dan die mens gemaakt heeft, dan zegt God niet, het was goed. Hij zegt, het was zeer goed. Zeer goed. Het was zeer goed gemeten. Nou ga ik een denkstap verder. Het was zeer goed en het zou nog veel beter kunnen worden. Dat Adam al zou die nou gehoorzaam zijn geweest aan zijn maker, dan zou die van leven eeuwig leven krijgen. En dan zou die van rein heilig worden. En dan zou die van in de staat van volkomenheid zou die volmaakt worden. De mens is goed geschapen naar Gods evenbeeld. Zoals een kind sprekend lijkt op zijn vader. Nou, die lijkt veel op zijn vader. Zo leek Adam niet ergens grofweg in de verte, maar hij leek op God. Als je Adam in de ogen zou hebben kunnen kijken, dan zag je daar heel veel van God in zijn maker. Naar zijn beeld en gelijkenis, naar het goed gelijkend beeld van God. Sprekend zijn schepper. Adam deed aan God denken. Hij vertoonde veel trekken van zijn schepper. Vooral qua karakter. En dan worden er 2 eigenschappen genoemd. Hij is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat wil zeggen, gerechtigheid wil zeggen, hij kon zijn schepper recht in de ogen kijken. Zonder die ogen neer te slaan, recht. Het was oprecht, het lag goed. Het lag recht tussen God en zijn schepsel. En heilig wil zeggen onbezoedeld. Dat was smetteloos. Gemeente, wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat is geweest. Die staat der reinheid, die staat der rechtheid, die maar 2 hoofdstukken lang heeft geduurd. Genesis 1 en 2. Er staat in de Bijbel ook een prachtige gedachte, wil ik graag nu doorgeven. Er staat in de Bijbel dat ze waren naakt, hè, Adam en Eva, en ze schaamden zich voor elkaar niet. Nou zegt Thomas Boston, dat is een Engelse oudvader, een diepe, godvrezende theoloog. Hij zegt, ik geloof dat Adam en Eva, dat er een glans om Adam en Eva was. Ik geloof het ook. Hoe komt die man eraan? Nou, hij zegt, net zoals bij Mozes, toen Mozes op de berg was, hè, 40 dagen, 40 nachten, kwam hij terug, toen glansde zijn aangezicht. Toen Stefanus zo gemeenschap met God had, toen straalde zijn gezicht. Als Adam en Eva geschapen zijn en zo'n gemeenschap hebben met God, hun maker, dan straal je. Er lag een glans over die wezens, over die lichamen, over die karakters op het gelaat van Adam en Eva. Ik geloof het ook. Adam was de man naar Gods hart. Weet je wat ook apart is, gemeente? Ja, je kan erover blijven nadenken, maar God maakte de beesten zo dat ze naar beneden keken. Met beesten kijken naar beneden, kijken naar de grond. Beesten hebben ook genoeg aan de grond, aan de aarde. Maar God maakte de mens in een rechte gestalte, zodat hij omhoog kon kijken. Omhoog kan kijken. Die mens is zo mooi gemaakt, hè? God heeft als een pottenbakker. Hij heeft van de aarde, de rode aarde. Die aarde was rood. Die rode aarde heeft God de mens geboetseerd. Je zou bijna zeggen, God is als het ware vanuit de hoge hemel op zijn knieën gegaan. En heeft geboetseerd, gemaakt van dat klei van de aarde een prachtig lichaam. Dan heeft hij erin geblazen. Zo kreeg Adam een levende ziel, een reine ziel en een volmaakt lichaam. Daar zag geen rimpeltje in en er zag geen vlekje aan. Zonder zondevlek en zonder rimpel van zorg. Wat was dat groot. En waarom heeft God nou die Adam en Eva gemaakt? Dat staat er ook opdat hij God en zijn schepper recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben en in eeuwige zaligheid zou leven. Je bent niet zomaar op de wereld geschopt door je vader en moeder. Wij zijn niet geschopt op de wereld, wij zijn schapen. Ik vind het altijd mooi als er een kind gedoopt wordt, dat we Psalm 134 zingen. Hij schiep het heelal, waarom? Zijn naam ter eer. Hij schiep dat kleine kind, waarom? Omdat het nou straks een Godlover zal worden. Zijn naam ter eer. Loof nu alle Heer. Adam is gemaakt, geboetseerd. Gemaakt door zijn maker, waarom? Opdat zij om 3 dingen. Om zijn schepper recht te kennen. En van harte 100% lief te hebben. En met hem zalig te leven. Dus helemaal aan Gods kant gezet. En niet neutraal, nou kies maar voor God of voor de duivel. Nee, aan Gods kant gezet om met hem te leven. De schepper die heeft geen slaven gemaakt die hem gewoon alleen maar moeten gehoorzamen. Nee, hier wordt gesproken over liefhebben. Een liefdesrelatie. Adam is niet gemaakt als een knechtje. Maar Adam is gemaakt als een kind. Als Gods vriend. Om met de Here te leven. Dat is een prachtig iets geweest. In de Hof van Eden was nog geen kerkhof. Er waren nog geen ziekenhuizen. Er was geen pijn. Er waren geen rolstoelen. Geschapen voor het geluk. Om God te genieten. En om hem groot te maken. En staat er in het eind van antwoord 6. Opdat. Om hem te loven en te prijzen. God te kennen, lief te hebben en met hem te leven. Opdat hij wordt geprezen, te loven en te prijzen. Zijn naam ter eer. Opdat Adam en Eva, de mens, u en ik, opdat we zingend door het leven zouden gaan. Zingend door het leven, zo heeft God het bedoeld. Daarom is hij de mens geschapen, dat we zingend door het leven zouden gaan. Om gedurig, niet Psalm 130 uit diepte van ellende, of Psalm 51, wat we net gezongen hebben, maar Psalm 150 te mogen zingen. Looft God, looft zijn naam alom. En dat samen met de vogels en dat samen met de dieren, samen met de bergen, klappend in hun handen. En de heuvelen huppelend van vreugd, dat alles wat adem heeft, de Heere zou loven.
Zo heeft God het bedoeld. O, die schone schepping.
Dat mijn tong hemeltaal zou spreken, mijn tong vol zou zijn van de lof des Heeren. Dat ik samen met de lucht, de sterren, het hemel rond met blijde mond Gods eer en heerlijkheid zou vertellen. En dan doen de hemel en de aarde, de vissen, de vogelen en de beesten doen het onbewust. Maar dat ik dat nou bewust mag doen, met mijn volle verstand. Als een dirigent, als een voorganger en een voorzanger in de schepping. Dat heeft God, zo heeft God het bedoeld. Dat er geen dierenoffers zouden worden gebracht, maar wel lofoffers. Om hem te leven. Welke oudvader was het ook alweer? Ja. Volgens mij weet ik het. Om hem te leven, te lieven en te loven. Hè? Lodestein. Om hem te leven, te lieven en te loven. En dat ging bij Adam nou vanzelf. Zijn hart voor de zonde ging naar hem uit. En dat gaat bij ons nou zo moeizaam. Ook als ik kind van God ben. Ook als ik kind van God ben. Gek hè, dat we er nou... We hebben er geen moeite mee om onze kinderen lief te hebben. Je hebt er geen moeite mee als je een goed huwelijk hebt om je man of je vrouw lief te hebben. Dat gaat vanzelf. Ook nadat je een kind van God geworden bent. Het kost zoveel moeite om de Heere lief te hebben. Om hem te zoeken, om met hem te leven. Och, dat hart van ons. Wat zijn we doelmissers geworden. In plaats van op God gericht, is God zo vaak uit het gezicht. Ik ga nog eens wat zeggen. Kinderen, dat nou lees, jongens. Om de Heere te kennen, lief te hebben en met hem te leven. Weet je waar ik daar aan moet denken? Aan mijn verkeringstijd. Het paradijs, ik wil dat nog eens een keer gaan uitleggen, later, een keer. Het paradijs, niet als de eindstreep, maar als het begin, als de verkeringstijd. Want in de verkeringstijd dan ga je elkaar leren kennen. En dan ga je elkaar ook steeds meer lief krijgen. Met het doel om straks in het huwelijk altijd met elkaar te leven. Nou, dat staat er hier. Om zijn schepper te kennen, lief te hebben. Met het doel om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Een verkeringstijd. En als het nou goed ging, al zou het goed gaan. Ja, dan zou het huwelijk met Adam en Eva en God in de hemel worden gesloten. Die eeuwige zaligheid. Maar mensen, het ging verkeerd. Adam en Eva, die hebben het uitgemaakt met God. Uitgemaakt. Ja, een einde aangemaakt. Ze hebben nee gezegd. Ze hebben nee gezegd. Dat is de zondeval, dat je nee zegt tegen God. Dat je nee zegt tegen God. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Dat heeft me wel eens getroffen, gemeente. Psalm 81, u kent het, hè? Opent uw mond, kinderen, eis van mij, vrijmoeder, en staat er. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Weet je wat er in de tekst staat? Dat is de berijming wat ik nou zeg. En weet je wat er oorspronkelijk in Psalm 81 staat? Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Dat staat er letterlijk, je kan het opzoeken in de Bijbel. Dan staat er, en Israël heeft mijner niet gewild. Ik zo treffen, dan moet je maar denken aan een meisje. Aan een jongen die helemaal stapelgek is op een meisje. En er vaak en er alles aan gedaan. Vaak geprobeerd. En dat meisje dat zegt maar nee. Ik moet je niet. Ik moet jou niet. Zo is het eigenlijk geweest tussen God en Israël. Israël die schudde nee. En Adam en Eva die zeiden nee. Israël heeft mij er niet gewild. Heere God, ik moet u niet. Dat is de zonde wel. We hebben het uitgemaakt met God. Nou, vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Hoe het werd, tweede gedachte. Ik heb het gehad over hoe het was. Naar Gods beeld geschapen. Prachtig. Dan gaan we letten, vraag en antwoord 7, hoe het geworden is, hoe het werd. Dat we Gods beeld verloren hebben. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord 7, uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Onze natuur al zo verdorven is geworden dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Van waar? Nou, we kunnen de oorzaak van onze zielenkwaal kunnen we dus niet meer richting God zoeken. Dat is duidelijk geworden. De oorzaak van alle narigheid Dat ligt dus bij onszelf. Zeer goed geschapen, maar slecht geworden. Losgewrikt van God. Nee gezegd, weggelopen. En als je de levensbron verlaat, dan kom je in de dood terecht. Als je die liefdesbron God verlaat, dan kom je in de haat terecht, in de kou te staan. En dan word je ellendig, uitlandig. Waar is dat gebeurd? Staat in antwoord 7. Dat is gebeurd in het paradijs. Paradijs was een prachtig paleis, zou je kunnen zeggen. Het is een puinhoop geworden. In het paradijs. Dat heeft dus letterlijk bestaan, jazeker. Dat werd een plek van onheil. Hoe dan? Hoe dan? Hoe is dat dan verkeerd misgaan? Nou, het wordt hier allemaal gezegd. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders. Val en ongehoorzaamheid. Goed opletten. Elk woord moet je spellen als het ware. Uit onze val. God niet toegevallen, maar van God afgevallen. De andere keer de kant op. Uit onze val. Nou zou je kunnen zeggen, ja maar als je nou val, kan niks aan doen. Kinderen, als je valt, dan zeg je, ja, dat ging per ongeluk. Ik ben gevallen, dat ging niet expres. Daar kan ik toch niks aan doen, daar ben je passief in. Dat overkomt je. Ja, maar er staat nog wat achter. Niet alleen uit onze val, maar uit onze ongehoorzaamheid. En daar ben je wel bij. Dat doe je zelf. Dat doe je bewust en actief. Dat is geen ongeluk, dat is ongehoorzaamheid. Nou, zo was met Adam en Eva ook. Het was niet alleen een valstrik, ze zeiden bewust nee. Ze wisten wat ze deden. Daarom waren ze geen slachtoffers. Waar kan er iets aan doen? Ze waren schuldenaars, bewust. Ik denk dat de kinderen het wel geleerd hebben. School. Tenminste de oudere groepen. De middelbare school zullen godsdienstonderwijs ook gehad hebben. De Genesis 2, proefgebod. Het proefgebod in het paradijs. Hoeveel verboden had God nou gegeven? Eentje maar. Geen 10. Dat mag je niet en dat mag je niet en dat mag je niet en dat mag je niet. Nee, God zegt je mag alles. God zegt je mag alles. Wij denken veel te vaak dat je van God niks mag. Wat is dat voor een kromme redenering die u hebt? Je mag van God alles. Behalve één ding. Je mag overeten. Behalve... geen zondige tegen God. Geen zondige tegen God. Behalve die ene boom. God vraagt gehoorzaamheid. Nou, is dat te veel gevraagd? Dat vraag je als vader en moeder van je kind ook. Je hebt ze lief. Kinderen mogen alles. Kinderen mogen alles. Alleen één ding mogen ze niet. Dat is ongehoorzaam zijn. Nou, zoals met Adam en Eva ook. En als je nou een... Als je lief geweest bent als kleinkind, dan als papa thuis komt, hè, 's avonds. En, hoe is het gegaan met de kindertjes, de kleintjes dan? Nou, ze zijn erg lief geweest. En dan bedoel je als moeder tegen papa te zeggen, ja, maar ze zijn erg gehoorzaam geweest. En daarom zijn ze lief. Ze zijn lief omdat ze gehoorzaam zijn en ze zijn gehoorzaam omdat ze lief zijn. Dat gaat samen op. Als je nou gehoorzaam bent, dan zal ik, beloof ik je, het eeuwige leven, eeuwig zalig leven. Op ongehoorzaamheid, daar staat straf op. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Toen hebben ze gezondigd tegen een goeddoend God. Je zou kunnen zeggen, ja, dominee, ik heb een aantal vragen. Die komen geheid op kappen gezet. Ja, waarom God die ene boom er nou neergezet? Wat heeft dat nou gedaan? Ja... dat zijn natuurlijk moeilijke vragen, hè? Waarom God dat gedaan? Ja. Kijk, ik geloof, je moet vooral denken aan de liefde. Aan de liefde. Hè, in de liefde is niet af te dwingen. Hè? Dat gaat of het gaat of het gaat niet. Hè, liefde, daar zit een vrijwillig keuze-element. Je zegt van, nou ga ik jou, ik bemin jou. En alle anderen vallen af. Dan zeg ik nee, zegt hij. De ene zeg ik ja. En die ga ik achteraan en die wil ik hebben. En daar wil ik mee leven. God heeft geen robots geschapen. Even een paar klikken op de computer en daar gaat hij. Geen marionetten waar je aan een aantal touwtjes trekt en zo. Nou doet hij precies van wat de meester zegt. Nee, God heeft een mens geschapen om hem te kennen en lief te hebben. Vrijwillig. En kind zou vrezen. Het ging mis. Bij wie ging het nou mis? Bij staat bij onze eerste voorouders. Adam en Eva zijn ons aller vader. Er was dus een man die tegen me zei... dominee, we stammen allemaal af van de schipper. Nou, daar zal ik even over na te denken. Zeg, volgens mij klopt het. Ja, het klopt wel. We stammen allemaal af van de schipper. Toch, kinderen? Volgens mij wel. Noach. Toen die aarde helemaal weg was, vergaan door water, en toen was Noach eigenlijk de eerste daarna. Sem, Cham en Jafet. We stammen eigenlijk allemaal af van de schipper. Maar als je helemaal teruggaat, nog voordat die eerste aarde door de zondvloed verzwolgen was, dan zeg je, dan staan we allemaal af van Adam en Eva. En nou heeft God ons niet geschapen als, weet je hoe hij de engelen geschapen heeft? Het allemaal losse zandkorreltjes. En ze kunnen zich niet voortplanten. Miljoenen engelen tegelijk als miljoenen zandkorreltjes. Allemaal op zichzelf. Maar hij heeft mensdom geschapen, u en ik, uit ene bloede, uit ene, ja, als een, uit twee personen. Als een boom. Als een boom. Zo moet je vergelijken. Als een boom. He, als je kijkt naar je antecedenten, als je kijkt naar je voorgeslacht. He, dan ga je, als je in de fut zit of zo, je hebt niks anders te doen, dan kan je je voorgeslacht gaan nagaan pluizen. Voorgeslacht nagaan pluizen. Nou, dan kom je soms tot 700 of 1600. Ja, we komen oorspronkelijk uit Frankrijk. Of we komen oorspronkelijk uit van de hugenoten stammen we af. Of we komen uit, nou ja, waar dan ook. Dat noemen we, dan kijk je, dan ga je een stamboom bijhouden. Een stamboom. Dit komen in. En die stamboom, dat begint met een stamvader. En die stamvader, die wordt hier ons gezegd, dat is Adam en Eva. Nou, ik zie een stamboom, letterlijk een stam. Ik heb ergens in mijn cd-kamer heb ik een plaat, daar zie je de stamboom van de Heer Jezus. Dat is een voorgeslag. Op een gegeven moment beginnen we Adam. Maar als die stamboom, hè, als die stamvader, als die boom nou omgehakt wordt, ja, dan is niet alleen die stam van zijn wortels los, maar dat veste takje natuurlijk ook. Nou, dat is nou de zondeval. Door één slag, door één zonde, is dus boom, de stamboom van God als zijn levenswortel afgeslagen, afgehakt. En nou ben ik ergens een ver verwijderd nakomeling. Een achter, klein kind van Adam. Een takje, een twijgje ergens van die stamboom. Maar als die boom omgehakt is, dan sterft dat takje ook. Dan heeft geen contact meer met de wortel. Nou, dat is er gebeurd. Dat is er gebeurd. Door één slag. Nou, is Adam en Eva, die zijn gevallen. Wat heb ik daarmee te maken? Ja, ik ben zo'n takje aan die stamboom. Ik ben dus ook meegevallen. Ik kom dus eigenlijk ook, wij allen staat er, wij allen in zonden ontvangen en geboren, wij komen stervend ter wereld. Ik ben een bedorven tak aan een bedorven boom, een stervende tak aan een gestorven boom, die van zijn wortels af is. Adam en Eva waren een goede boom, maar door te eten van die verboden boom werden ze een kwade boom met kwade vruchten. Die kunnen geen goed meer doen, tenzij er wat in ons leven gebeurt. Tenzij er wat gebeurt. We moeten wederom geboren worden, zegt de Heer Jezus zelf. Ga je de moed wederom geboren worden. Dat kan je zelf niet. Weet je wat er dan gebeurt? Zie je dat beeld voor je van dat takje aan die bedorven boom? Zie je dat gebeurt? Nou zeg ik, het is ouderwets. En toch begrijp je wel wat ik bedoel, denk ik. Dan wordt zo'n takje, dat wordt afgesneden van die oude boom. En die wordt ingeënt, op die nieuwe boom, Jezus Christus. Weet je wat er gebeurt als je tot geloof komt? Dan word je afgesneden uit Adam, die oude boom, van je oude wortels. En dan word je ingeënt, door een waar geloof, ingeënt, geoculeerd, noemen ze dat, ingeënt in die nieuwe boom, in Christus. En dan ga je goede vrucht voortbrengen van bekering waar. Dus gemeente, ik zie twee bomen in de Bijbel. Ik zie Adam, de stamboom, maar ik zie gelukkig ook de Heer Jezus, die de laatste Adam wordt genoemd in de Bijbel. Twee stambomen, en dan ben ik of in Adam, en dan ben ik van nature, zo word ik geboren, genade door het geloof in Christus ingelijfd, ingeënt. En als ik die twee bomen tegenover elkaar zet, hè, dan zie ik zoveel verschillen. De eerste Adam en de laatste Adam. Een bedorven boom geworden en de boom des levens geworden. Het hoofd van de gevallen mensheid, Adam. Christus het hoofd van de verloste mensheid. Adam viel in het paradijs, de Heer Jezus bleef staande in de woestijn. Toen hij ook verzocht werd door de duivel. Tot driemaal toe. Adam die verhoogde zich, hij wilde als God worden. De Heer Jezus vernederde zich. Adam was ongehoorzaam op het proefgebod. De Heer Jezus was gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Adam was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, als God. Hij was niet God, hij leek op God. De Heer Jezus was God zelf. Ziet u die twee tegenover elkaar in de schrift? Adam die leek op God, maar de Heer Jezus, hij was God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En nou staat er, en wij allen, antwoord 7, wij allen in zonden ontvangen en geboren. Ja. Behalve één, dat is de Heer Jezus. Die is niet in zonden ontvangen en geboren, die is tot zonde gemaakt op het kruis. Hoewel hij geen zonde heeft gekend of gedaan, zonde gemaakt, opdat Adams kinderen, verloren, verdorven Adams kinderen zouden worden tot Gods kinderen. Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring, dat vind ik trouwens de beste Bijbelverklaring, zeg het er even tussendoor, dat vind ik de beste. Ik heb er heel wat staan, maar als je nou een goede Bijbelverklaring wil, moet je die twee delen van Matthew Henry aanschaffen. En Matthew Henry die zegt in zijn Bijbel, die roept op een gegeven moment uit, o Adam, wat heb gij gedaan? En ik roep erachteraan, als ik het evangelie lees, o Heere Jezus, wat heb gij gedaan? Nou, we zijn bij, nog niet helemaal, wij allen in zonden ontvangen en geboren. Ik zou het kunnen vergelijken met een... Wij allen in zonden ontvangen en geboren. Om dat nou eens duidelijk te maken. Je zou het kunnen vergelijken met een erfelijke besmettelijke ziekte. Je zou maar een erfelijke ziekte hebben van vader of zoon. Dat zit dan in je DNA, in je genen. Dat heb je geërfd. Een erfelijke besmettelijke ongeneeslijke ziekte. Dat is de zonde. Als een virus. Vanaf Adam tot op mij. Tot op nu. Tot op elk kind wat geboren wordt. Een virus. Wat een virus is, dat weet je als jeugd ook. He, je hebt allemaal een pc'tje, of je hebt een laptop. Nou, als je daar een virus in hebt, wegbestanden, wegmappen, kan je weer opnieuw beginnen. Nou, dat is sneu, maar als je een bloedvirus hebt, en je sterft daaraan, ja, dat is vele malen erger. Zelfs kleine kinderen komen besmet met de zonde te... Het zit er al, je ziet het nog niet hoor, aan een kind. Maar het zit er wel in dat hartje, het zit er wel in. Het zit er wel in. Ongeneeslijk, in ongerechtigheid geboren. Dominique, nog een vraag. Ik vind dat je, dat moet je nog eens duidelijk uitzeggen. Ja, ik snap het nog steeds niet. Ben ik nou verantwoordelijk voor wat Adam gedaan heeft? Dat heeft die man toch gedaan daar? Wordt dat mij nou toegerekend? Goeie vraag vind ik dat hoor. Wat u dat nou toegerekend? Nou, dat weet ik ook nog niet zo net. Maar ik weet wel dat het wel als een besmettelijke ziekte, wel dat je wel bedorven, dat het wel in je hart zit. Ben ik verantwoordelijk voor wat iemand 6000 jaar geleden heeft gedaan? Nou, laat ik je dan dit zeggen. Als je verloren gaat, wat God verhoeft, als je verloren gaat. Ik zeg dus niet als je verloren moet gaan. Want niemand moet verloren gaan. U moet juist behouden worden. Daarom preek ik. Daarom zendt God zijn gezanten uit om u te roepen tot bekering. Laat u met God verzoenen. Maar als je straks verloren gaat, wat God vulde. Dan zeg ik je vanuit het woord. Dan ga je niet verloren om de zonde van Adam. Wat Adam heeft gedaan. Zelfs niet ga je verloren om die vele zonden die jij hebt begaan. Zelfs daarom ga je niet verloren. Weet je waarom je verloren gaat? Dan ga je verloren vanwege je ongeloof Omdat jij het geneesmiddel, het redmiddel wat God geeft in het evangelie, niet hebt willen innemen. En dan denk ik aan die ongeneeslijke ziekte. Je zou een erfelijke ziekte hebben. Ja, en je komt ziek ter wereld. Zelfs mijn kinderen zijn ermee besmet. Een afschrijselijke ziekte. Ja. En dan komt er een vriend naar je toe. En die zegt, ja jong, ik heb diezelfde ziekte gehad. Maar er is een geneesmiddel. En als je dat inneemt, dan word je er beter van. En dan zeg jij, ja, maar daar geloof ik niks van. Hij zegt, ja, want ik heb echt 10 jaar geleden dezelfde ziekte gehad. En ik weet nog wel heel aantal andere mensen die ziekte ook hebben gehad. En die hebben me ook gewezen op dat medicijn. En dat heb ik ingenomen, dat heb ik geprobeerd. En ik ben helemaal hersteld. Ik kan ervan getuigen. En een heleboel anderen kunnen er ook van getuigen. Die even ziek zijn geweest als jij. Maar die hebben het middel gebruikt. Het geneesmiddel. En ze zijn alle genezen. En nou reik ik u vanavond. Dat is het evangelie vanavond in de preek. Nou reik ik u vanavond. Ik heb gezegd dat u ziek bent en ik ook. Die erfelijke, ongeneeslijke ziekte in mijn ziel, de zonde. Maar ik reik u ook het geneesmiddel aan. Dat is het bloed van Jezus Christus. Dat je ziek bent, daar kan je niks aan doen. Dat heb Adam een keer aan ons overgemaakt. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat je nou dat geneesmiddel weigert, dat is eigen schuld. Dat is eigen schuld. En nou ga je niet, nou sterf je niet omdat je ziek bent. Maar je sterft omdat je het medicijn niet wil innemen. Een mens gaat niet verloren omdat hij zonde heeft. Een mens gaat verloren omdat hij de Heer Jezus niet in gelooft. Het bloed van Christus als zijn enige redmiddel niet tot zich neemt. De oorzaak is, die ligt niet in God. Maar het is eigen schuld omdat je het medicijn, dat kostbare bloed, veracht hebt. Steek het maar in je zak. Ten slotte, vraag 8. Zijn wij dan al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam, zo enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is nou zo erg met ons gesteld? We hebben de oorsprong gezien van de zonde kwaad, dat ligt in het paradijs, de zonde ongehoorzaamheid. En nou de omvang. Is het nou echt waar dat we ganselijk, hoe staat het hier? Zijn we nou zo verdorven, ganselijk onbekwaam, zo enig goed en geneigd tot alle kwaad? Is nou zo erg? Dat is nog wat, zeg. We zijn dus een kwaadaardig wezen, ten diepste. Ja, ten diepste wel. Het pronkstuk van de schepping, dat werd een wrakstuk. Een wrakstuk. Geneigd tot alle kwaad. Zoals water geneigd is naar beneden te stromen, nooit naar boven. Zo is mens geneigd naar God af te gaan. Altijd maar weer de verkeerde kaart. Weet je wat er staat in de Bijbel? Goed lezen. We zijn alweer aan tafel bij Genesis 1 begonnen. Dus al die bekende geschiedenissen komen weer voor de dag aan tafel. Na het eten. Maar daar staat er in Genesis 5. Hè? Daar staat er in Genesis 5 dat Adam die verwekte nakomelingen. Kijk, dan staat er dit. En Adam die verwekte nakomelingen zijn kinderen naar Adams beeld en naar Adams gelijkenis. Hé, dat is typisch. Adam zelf was geschapen naar Gods beeld. En dan krijgt die gevallen Adam, die krijgt kinderen, nakomelingen, staat er, dat die werden niet meer geschapen naar, die werden niet geboren naar Gods beeld. Maar die nakomelingen van Adam, die werden geboren naar Adams beeld. Naar Adams gelijkenis. Dus ze lijken niet meer op God, ze lijken op hun gevallen vader. Ik wil er wel even wat bij zeggen, want we nemen niet alles klakkeloos over, zomaar. Kijk, er staat dit. Zijn we dan onbekwaam tot enige goede van alle kwaad? Dat moet je natuurlijk wel uitleggen. Er zijn mensen, ik denk bijvoorbeeld aan professor, ja dat is al een tijd, eigenlijk een beetje ook voor mijn tijd geweest, maar professor Aleid Schilder. Grote kleindochter was van de grote K-schilder. En die heeft dit ter hand genomen, die zegt van ja, kom. Dat neem ik niet meer voor mijn rekening hoor, zonder drie. Dan krijg je depressieve mensen. Ik kan me voorstellen als je elke zondag vanaf de kansel hoort van dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, mensen, dan krijg je een minderwaardigheidscomplex van. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Je moet het wel nuanceren. Er staat een mens onbekwaam tot enig goed, maar daar zeg ik wel wat bij. Kan een mens nou helemaal geen goed doen? Ja, natuurlijk kan een mens goed doen. Nou, dan onderscheid ik wat dingen. Een mens kan, u en ik, kunnen natuurlijk goed doen. Als je goed zorgt voor je lichaam, je eet en drinkt op tijd, je gaat 8 uur per nacht naar bed. Dan doe je natuurlijk goed, dan zorg je goed voor je lichaam. En als je dat niet doet, dan doe je geen goed aan je lichaam. Geen natuurlijk goed. Ten tweede, je kan ook, hoe heb ik dat genoemd, burgerlijk goed, maatschappelijk goed zijn. Als je je leven wijdt voor artsen zonder grenzen bijvoorbeeld. En je gaat tegen, nou dat is toch geweldig. Ik kan dus zeggen dat het allemaal goed is en dat is hartstikke goed. Dat noemen we burgerlijk goed, maatschappelijk goed voor de medemens. Je kan ook kwaad voor de medemens zijn. Behoefte hebben om een ander te bezeren. Het is toch wat, hè? Dat er mensen zijn die behoefte hebben om een ander te bezeren. Ik snap dat niet. Dat is nou je kwaadaardige hart, jongens, meiden. Dat je er een behagen hebt om een ander te kwetsen. Maar je hebt gelukkig ook mensen die behoefte hebben om een ander goed te doen. Dat is burgerlijk goed. Je hebt ook mensen die godsdiensten goed kunnen doen. Als je naar de kerk gaat, zoals u vanmorgen en vanavond. Als je je bijbeltje leest en je dagboekje en je bidt. Ja, je kan niet zeggen dat dat slecht is. Nee, dat is ook niet slecht. Dat is geen kwaad. Dat is godsdienstig goed. En dat, je kan trouwens ook godsdienstig kwaad doen. Je zegt, vertik het. Ik doe niet mee. Ik zing niet mee. Ik bid niet mee. Ik lees niet mee. Ik kom niet meer. Nou, dat is dan slecht. Maar als je gewoon doet wat ik nou net gezegd heb, dan doet u godsdienstig goed. Maar waar het hier om gaat, en dat ga je, anders krijg je psychologische vertekeningen. Hier gaat het over, de catechisme bedoelt volgens mij, dat een mens onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Dat wil zeggen dat ik door mijn goede werken nooit meer in de hemel kan komen. Dat bedoelt de catechisme. Ik kan niet door heel vreselijk goed mijn best te doen, het weer in orde maken met God. Al zou ik nou 40 jaar bidden en 40 jaar lezen. En ik zou elke zondag naar de kerk gaan. Dat wil niet zeggen dat ik op grond daarvan God kan behagen. Daar is er meer voor nodig. Er is het offer van Christus voor nodig. Snapt u? Als het gaat over, kan ik het nou met God weer in orde maken? Nee, dat kan niet meer. Ik kan het niet meer goed maken tussen God en mijn ziel. Verticaal wordt dat bedoeld. Dat geloof ik. Zo wordt hier bedoeld. Eigenlijk wordt er dus gezegd, de mens is onverbeterlijk slecht. Er valt niks meer aan me te repareren. Precies, precies. Er valt niks meer aan me te repareren. Onopvoedbaar. Niet te revalideren. Van onze kant is er niks meer te verbeteren. Daarom moet ik vernieuwd worden, wederom geboren worden. En dat is nou wat precies antwoord 8 zegt. Ja zo, we zijn zo bedorven. Tenzij dat we door de geest van God wederom geboren worden. Nou gemeente, dat is het laatste. De catechisme neemt dat dus over. Hè? Nou hebben u gehoord hoe wij zijn. Niet zoals ik ten opzichte van u kijk, maar zoals God naar mij kijkt en naar u kijkt. Daar gaat het om. En nou zegt hij de opzer, het antwoord is ja wij. U zegt, dominee, dat is ook een zware preek vanavond, zeg. U hebt geen goed woord voor een mens over. Nee, dat heb ik niet over, dat heb God niet over voor u. God heeft geen goed woord voor u over. Omdat u nee tegen hem gezegd hebt. Maar neemt u dat nou over vanavond. Buig je nou je hoofd. Wij zijn rechtop gezet, heb ik gezegd, om God recht in de ogen te kijken. Heer, maar dat kan ik niet meer. Als ik onder uw ogen moet komen, dan moet ik mijn ogen neerslaan. Zeg je het dan met de onderwijzer, ja wij zo zie ik in elkaar, zo ben ik. Tenzij er een wonder gebeurt. En gemeente, ik vind het fijn dat ik daarmee kan eindigen. Daarmee kan ik eindigen. We hebben een poosje vertoefd bij Genesis 3, maar nou trek ik de lijn door naar Johannes 3. Daar spreekt de Heer Jezus over de wedergeboorte, hij moet wederom geboren worden. Maar daar zegt de Heer Jezus ook hoe je wederom geboren wordt, hoe dan? Dan zegt de Heer tegen die nachtuil, Nicodemus, die in de nacht tot Jezus komt. Gij moet wederom geboren worden. Maar dan gaat de Heer Jezus ook spreken over die slang die in de woestijn verhoogd is. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heb God de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft. Dat is de manier waarop je wederom geboren wordt, door geloof in de Heer Jezus. Eeuwig leven hebben. Wederom geboren worden, gemeente, ik kan het mezelf niet. Ik moet wederom geboren worden, dat is een godsdaad. Ik ben als een schaap weggelopen van de herder vandaan. En die schapen liggen in de kuil. En dan moet ik van bovenaf, daar staat er letterlijk, van bovenaf geboren worden. Dan moet die herder komen om mij van bovenaf uit die ruisende kuil, uit dat modderige slijk te halen. Ik ben als een steen weggezonken in diepe wateren. Nou kan die steen niet uit zichzelf naar boven komen. Een mens is weggezonken in de zonde. U en ik, daar heb ik het over. Over die mens, ik. En dan moet ik van boven geboren worden. Maar dat doet de Heer dan ook. Dat doet Hij door zijn woord en geest. Maak mij levend naar uw woord. Dominee, vind ik veel te moeilijk. Nou. Hij was gehoord van Corrie ten Boom. Ja. Kind van God. Niet helemaal reformeerd. Kind van God. Kind van God. Zwerfste van God. Die boven hoor. Die jaagt voor de troon. Als je nou eens een dagboekje zoekt, moet je eens een dagboekje van Corrie ten Boom aanschaffen. Zo simpel, zo mooi, zo eenvoudig, zo diep. Corrie ten Boom zegt dit. Die zegt dit, kijk, ons hart is net als een horloge, zegt ze. Een horloge. Het loopt niet goed meer. Het loopt niet goed meer. Of we lopen voor, of we lopen achter, of staat helemaal stil. Zeg, en nou, vroeger was in Haarlem geboren, hè, Corrie ten Boom. En de vader was klokkenmaker, horlogemaker. En zij heeft ook een tijdje geholpen, zo, tegen de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt, soms dan kwam er iemand de winkel, die had een nieuw horloge gekocht, die kwam weer terug. Dat horloge liep niet goed. En dan zei ze, dan nam ik het in ontvangst en dan ging ik het zelf niet repareren. Nee, dan stuurde ik het terug naar de fabrikant. En die fabrikant die repareerde het dan. En dan liep het wel goed. Dan liep het stipt en liep het op tijd. Nou, zegt Corrie ten Boom, zo is het ook met je hart. Je hebt vanavond gehoord dat je hart niet deugt. Ja. En dan moet je niet zelf gaan repareren hoor. Nou moet je niet zelf gaan oppoetsen en gaan verbeteren en proberen dat het nou weer loopt zoals God het wil. Nee, je moet vanavond terug naar je maker. Hij is de fabrikant en geef je hart dat zo onregelmatig loopt. Of ik loop de Heer voor zijn voeten, of ik loop zo achter, of ik loop helemaal niet meer warm voor hem. Ga nou naar je maker terug en zeg, Heere, u hebt me geschapen. Wilt u nou mijn hart ook vernieuwen? En dat doet God. En dan werkt je hart weer goed. Dan leef ik tot Gods eer. En dan komt mijn maker weer aan zijn glorie. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dankgebed. trouw en almachtige God en Vader, wij komen tot u aan het einde van deze dag en deze diensten. Hartelijk dank, heren, dat we mochten zijn in uw huis. Het is altijd goed om in de kerk te zijn. We merken soms ook dat u aanwezig bent. Dan geeft u blijdschap in het brengen van uw woord. Dan wordt er geluisterd. Dan bent u bezig, heren, aan ons hart te werken, te openen. We hebben vanavond gekeken in de spiegel van de wet. We hebben gekeken, heren, naar ons verleden. Als dat verleden weer eens boven tafel komt. Heren, we zijn geplaatst in het paradijs zo goed. Maar het is zo ontzettend misgegaan. Nee tegen u gezegd. Israël heeft mij er niet gewild. Heren, zo ben ik ook. Is er nou nog doen aan? Ja, dat hebben we gelukkig ook gehoord. Dat er wel lichtpuntjes zijn. Nou ben ik zo ziek door de zonde, maar er is een medicijn. Dat kostbare bloed van de heiland, Heer Jezus Christus, die laatste Adam. En dat ik nou zondig ben, dat is verschrikkelijk. Maar dat ik nou dat medicijn van zijn bloed, dat nou veracht. Dat is het allerergste. Daarom ga ik verloren. O God, geef dat er velen door het geloof, zullen grijpen naar dat medicijn en zullen innemen. U zullen aannemen. U mogen omhelzen, Heer Jezus. We danken u, o God. En mogen we ook mee naar huis gaan. Ook al moet ik zeggen, ik ben zo verkeerd. Het gaat elke dag weer verkeerd. Dat ik met mijn verkeerde hart naar de fabrikant mag gaan. U hebt me gemaakt. O Schepper, wilt u me nieuw maken. Geef dat mijn hart weer mag leven, mag kloppen voor u. Dat het weer mag lopen voor u, Heere. Dank u wel dat u dat doet. Dat u de enige bent die dat kunt en die dat ook graag wil doen. Maak ons zo een beeld van u, Heer Jezus. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Want dat gebeurt er als u een mens wederbaart. Dan wordt het beeld van God weer in mijn hart hersteld. Heere, we danken u voor uw woord. Zegen het aan ons hart. Ga met ons mee de week in, ook als we een uitslag hebben te verwachten. We denken aan mevrouw Bruurmijn, die al slechte longen heeft, hele slechte longen. En waar ze nu op een uitslag wacht, zal er nog wat aan te doen zijn, Heer, gedenk haar. En zo dragen we elkaar op een troon van uw genade, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 12, dat is de avondzang, en daarvan vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Gezang 12, vers 7. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.